Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sport in de Regio, de grootste sportpodcast van Nederland. Deze aflevering van Sport in de Regio wordt u aangeboden door het sportmerk Jaco. Voor elk team hebben wij de mooiste outfit.
Fijn dat u luistert naar een nieuwe aflevering van Sport in de Regio, de grootste podcast van Nederland met het sport uit de eigen regio, met daarin bekende en minder bekende sporters in de hoofdrol. Wij behandelen vanuit Sport in de Regio diverse onderwerpen met experts en gasten. Wij verzorgen de uitzending, maar u maakt hem. Heeft u nou vragen of opmerkingen? Mist u een item? Laat dan een bericht achter via www.sportinderegio.nl. Je zou het niet zeggen als je kijkt naar het weer, maar de zomerperiode staat weer om de hoek. Natuurlijk bomvol met een agenda voor de wielerfanaten onder ons. Normaal gesproken wordt er afgetrapt met de Giro. Nu volop de Tour en dan tot slot traditioneel gezien de Vuelta. Maar buiten die bekende ronde gebeurt er veel meer dichter bij huis. Klassiekers over een langere afstand of de criteriums met het ouderwetse rondje om de kerk. Vaak gecombineerd met de feestweek. Ho ho, gezelligheid. Al is er ook wel zeker sprake dat er ook wel eens bierteams mee kunnen doen. Hoop ik. Want dan kan ik zelf ook nog eens een keertje een rondje doen. Maar ik zie aan de twee gasten die hier zitten, co-host Ben Davidson en criteriumkoning John Bruin, dat er voor bierteams geen ruimte is.
Nee, dat soort rondjes niet hoor. Daar heb je als bierteam helemaal niets te zoeken.
Nee.
Kan je vergeten.
Want het gaat hard hè?
Ja, het wordt nu best wel serieus gereden. Ook in de criteriums. Er wordt soms wel eens een beetje minder waardig over gedaan. Maar toch is het... Het is best een behoorlijk niveau. Er wordt hard gereden, het is lastig. En toch wel een redelijk serieuze aangelegenheid.
Ja, daarop inhakend. Welkom, Sean, trouwens. Om een idee te geven. Ik denk dat een gemiddelde criteriumrijder, afhankelijk welke klasse die rijdt, maar hoeveel uur trainen ze gemiddeld? Bijvoorbeeld een amateur?
Nou ja, kijk, het was bij mij was het... ik ben niet echt daar voor je maatstaf. maar ik, ja, het voorjaar deed ik wel veel. Dan train ik in de weekenden, zaterdag en zondag... 100 plus, dus op de fiets naar Kennemerland. Twee uurtjes koers en weer terug. En dat doe je dan zaterdag, zondag. En dan door de week pakte ik drie keer 2,5 uur. Ja. Meer tijd was er niet.
20 uur in de week is gemiddeld voor een elite renner best wel gebruikelijk.
Dat is echt heel veel.
Nou ja, het lijkt weinig, maar gaan we ze elke week 20 uur vrijmaken om te trainen.
En wanneer begin je dan?
Nou ja, het is nu bijna het jaar in het rond. In het verleden kon je nog wel eens in de winter flink gas terugnemen, maar dat lukt al bijna niet meer. Kijk, voor mij was het dan in het voorjaar veel trainen. En dan vervolgens, als begin april de wedstrijden begonnen, dan probeerde je ieder weekend gewoon twee wedstrijden te rijden. En dan kon je je trainingsarbeid wat terugschroeven door de week. Dus dan was het door de week nog een uurtje of 7-8 trainen. En daar deed ik het dan wel mee. Maar dan had je wel je twee wedstrijden ook nodig in de weekenden.
Nou ben je een oud criterium specialist. En als we dan je palmares erbij pakken, dan heb je meer dan 50 zegers, meer dan 180 podiumplekken gehaald. En je won ooit in 1989 de Ronde van Sint Pancras.
Ja.
En dan zijn men altijd, als je de Ronde van Sint Pancras wint...
Hoor je prof.
Dat zijn men altijd.
Vroeger wel, maar toch niet.
Nee?
Na 88 niet meer. Nee.
ik won trouwens de dag erna ook de Ronde van Beverwijk.
Oh, kan je nagaan.
Ja, maar die heb je ook vaak gewonnen.
Ja, een keer of vijf.
Daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar hoe was dat dan als criteriumspecialist? Was dat dan ook echt jouw beroep?
Nou, het was niet mijn beroep, want ik werkte er gewoon 40 uur naast. Dus het was wel op zich wel een lucratief dingetje daarbij. Maar dat was in principe wel te combineren gewoon met een baan. Kijk, de wedstrijden zijn... max 2,5 uur. Dus dat is gewoon goed te doen naast een fulltime job. Maar als je echt gewoon in de klassiekers mee wil doen, dan ga je dat niet redden.
Is dat ook de reden, Sean? Ik ken niet goed jouw klassieker prestaties, zeg maar. Je hebt ze ongetwijfeld gereden natuurlijk.
Ja, nou, zeker in het begin. Kijk, ik werd als junior kon ik redelijk meekomen. En toen fietste ik bij Alkmaria. Ja, en dat was nog een beetje zo'n kliekje. Dus daar kwam je niet zo goed tussen. Op een gegeven moment ging ik met Willem de Koekoek met de districtselectie op pad. Mm-hmm. ja, toen werd Alkmaria wakker en kon ik ook wat klassiekertjes rijden. Maar daardoor had ik te kort klassieke ervaring toen ik amateur werd. En nou, toen werd ik amateur. Ik zou naar het Noord-Hollands Dagblad gaan, maar dat werd opgegeven. Toen een gesprek gehad met Sauna Diana. Nou, dat was op zich ook wel heel
bekend.
Heel interessant natuurlijk. Ja. Want, maar ja, dat was in Zunder, dus dat was best wel ver. En toen kwam ineens Dextro om de hoek. Eigenlijk een voortzetting van het Noord-Hollands Dagblad. Dus toen ben ik daar beland.
In Volendam, hè?
Ja. En ja, Dextro was in principe top. Was goed geregeld, mooie koersen. En we hadden niet heel veel amateurs, nu elite renners. Dus ik kon een leuk programmaatje rijden. Maar ja, dat was in het begin van het jaar. Er werden er twee ziek geblesseerd. Er stopte iemand. En uiteindelijk sta je dus als eerstejaars amateur gewoon in alle toen nog A-klassiekers aan het vertrekken. En ben je in eind juli zeg maar helemaal op. Helemaal afgebrand.
Ja.
Maar dat, ja, dat is wel... Dat heb ik wel tot 89 gedaan. Toen ging ik in militaire dienst. Nou ja, op zich... Het ging best aardig. Maar ja, als je dan bij de eerste 20 rijdt, dan moet je gewoon goed je best voor doen. En dan ben je best een aardige renner. Maar ja, daar schiet je niks meer op. Dus dan ga je er heel veel tijd in steken. En dan kom je er zelf achter dat je uiteindelijk ligt... ja, de grens lag bij mij een beetje 160, 170 kilometer. Dan kon ik echt wel mee. Maar daarboven, ja, dan had ik gewoon moeite. En dan was het nog 30 of 40 kilometer op het kantje.
Dus bewust het bekende motortje?
Ja, die motor was gewoon niet groot genoeg. En die afstand, dat kreeg ik er ook gewoon niet in. En dat bleek later ook wel, dat tot 150 kilometer kon ik iedereen wel aan. En dat heb ik ook in de Belgische koersen tot mijn 6 of 37ste wel gered. Dat ik daar gewoon echt nog wel podium kon rijden op die afstanden, maar daarboven, ja, dat was gewoon lastig.
Ja, dan kun je met criteriums heel veel plezier beleven.
Klopt. Kijk, het is heel, heel simpel. Dan doe je voor de overwinning mee. En dat is altijd leuker als dat je als opvulling mee rijdt.
Ja. En zoals ik ze ken, hè, maar ja, dat komt, hè, ik had het al gezegd, het B-team. Ik ben meer van die andere rondjes die dan aan de bar staat. En dan sta ik te kijken, ook hier in Beverwijk. En dan stormt alles langs. Dan juichen we en dan moedigen we aan. En dan ben ik altijd benieuwd, wat doet dat dan met de sporter? Merken jullie er überhaupt iets van? Of zit je helemaal in je eigen kokon en denk je...
Tuurlijk werkt dat mee. Dat is best wel... dat werkt natuurlijk heel motiverend. Kijk, of je nou 100 kilometer op sloten rijdt met 10 man langs de kant... of je rijdt hier in de Ronde van Beverwijk met weet ik hoeveel 100 man of 1000 man langs de kant. Dat werkt echt wel.
Ja, dat motiveert. Is het ook in België? Jij hebt denk veel in België gereden. België was ook befaamd dat je gewoon... gingen ze heel vroeger, ik weet niet of in jouw tijd is geweest... reden ze gewoon door de kroeg heen of door de tent heen. En dat waren echt natuurlijk ook al vaak van die feestrondes. Maar dan hoor je gewoon het geluid. Dat motiveert gewoon. Ja, dat is,
door de tent heen?
Door een tent heen, ja. Ja.
Ja, dat heb ik dan niet meer meegemaakt.
Langs de bar.
En daar stond dan niet iemand met zo'n bord met alleen opie, omi en...
Ja, misschien wel.
Maar daar gingen ze in dat geval keurig aan voorbij.
Nee, door de kroeg heen, dat heb ik nooit gedaan. Ja, wel overigens met een ATB-wedstrijdje in Zijdewind. En de wedstrijd in Aalsmeer altijd, einde van het jaar in de bloemenveiling. Dat was ook wel...
ook heel bijzonder.
Een gigaspektakel.
Ja. En in Den Haag, in het centrum, in het kwartier.
Ja,
dat was ook al super...
Combo. Ik hoor wel dat we heel erg in het verleden praten. Hè? Want we zitten natuurlijk nog in de laatste stuiptrekkingen van corona. En al die evenementen zijn al ruim anderhalf jaar gecanceld.
Dat is het. De Ronde van Beverwijk is vorige week officieel bekendgemaakt dat het niet doorgaat. Het is het tweede jaar op rij dat het niet doorgaat.
Ja.
Dus ja, dat is heel veel sowieso al criterium. Dus komen we zo nog wel op. Maar heel veel criteriums worden niet meer georganiseerd. Rondje om de kerk wordt steeds minder, het werd al steeds minder. Jouw tijd was, je zei het al, elk weekend.
Ja, ik kon echt, ik kon ieder weekend twee wedstrijden rijden. En dan vanaf mei reed je ook door de week nog een wedstrijd. En dan had ik het alleen over Noord-Holland. En dan ligt de grens van Noord-Holland, zeg maar een beetje Hilversum, Uithoorn, die richting. En dan kon je gewoon echt iedere week kon je gewoon...
Drie, vier wedstrijden.
Ja, was echt...
En je moest hem vaak nog inschrijven ook, want als je te laat was, mocht je niet starten.
En waar is het misgegaan dan?
Ja, zeg het maar.
Uiteindelijk, waar gaat het mis? Er zijn minder renners. Dat sowieso. Dus je moet moeite doen om een wedstrijd te organiseren en dan krijg je maar een beperkt aantal renners. Nou, dat werkt natuurlijk niet mee. De vrijwilligers om het te organiseren wordt al lastiger. Financieel wordt het gewoon lastig. Kijk, voordat je sowieso kan starten in een wedstrijd, wat je al afdraagt aan een KNWU, dat is al verschrikkelijk. Dat kost gewoon al heel veel geld voor sommige organisaties die dat al bijna niet op kunnen brengen. Nou, dan krijg je prijzengeld. Nou, dat is de andere helft van wat je nodig hebt.
Gemeente, ja. Hekken, beveiliging, alles eromheen, PR, promotie.
En dat was vroeger natuurlijk een stuk makkelijker. Je zet een biertent neer, je spannen een paar lintjes.
Ik heb in Beverwijk natuurlijk zelf in de organisatie meegewerkt. Overigens ook met John's schoonvader. En dan loop je dan tegen dit soort dingen aan, maar buiten financieel. Je loopt ook aan dat steden veranderen, centra's veranderen. Er komen wegversmallingen, er komen drempels. Ja. Dus je hebt aanpassingen nodig. Het wordt steeds moeilijker, dus dat wordt lastig. Plus het feit dat er komen minder renners, komen in het algemeen minder renners. Dus de renners die rijden in een categorie, daar heb je een klein groepje is top. Ja. Die strijden eigenlijk altijd om de top 10 plaatsen, maar die rijden zo hard dat nummer 40 of nummer 60 of nummer 70 of nummer 80... ja, die heeft geen zin meer om op te starten. Want sommige liggen er na 1 of 2 rondjes af. Dus je krijgt een heel veel niveauverschil. Waardoor die groepen renners steeds kleiner worden. En dat gebeurt het wel eens als organisatie. Het is natuurlijk een ramp voor een organisatie. Maar als je natuurlijk 60 man aan het start hebt en na een half uur rijden nog maar 30 in de ronde. Ja, dat is voor het publiek niet leuk, dat is voor de organisatie niet leuk. Ja, voor die 30 renners, die vinden het prima, want die strijden om de prijzen. Maar ja, dan wordt het ook minder, het publiek krijgt minder enthousiast, ze krijgen ook minder strijd. Kijk, ja. Vroeger een rondje in de Bresant over Harden waren bepaalde rondes bij, de Ronde van Zandpoort, Beverwijk, Aalsmeer, dat bestaat al niet meer. Maar dat waren rondes, ja, daar stonden ook wel duizenden mensen te kijken. En dat deden gewoon een hele peloton zo mee. Het waren echt mega festijnen. Dat is er niet meer. Dat krijg je denk ik ook niet meer terug.
Nee, dat komt ook niet meer terug. Maar ik zie het wel. Ik zie dan nog foto's van die tijd Ronde van Beverwijk. Dan zie je gewoon de hele Breestraat gewoon vol. Helemaal vol met mensen. Gewoon twee rijen dik.
Uit Geest
hetzelfde verhaal. Ronde van Bergen midden in het vakantieseizoen. Nou, echt, je kon over de hoofden lopen. Dat was echt bizar, gewoon zoveel mensen.
Ja. Het bestaat niet meer.
Ja, en je startte gewoon met 100, 120 man. Het was echt, als je niet helemaal vooraan stond met de start, had je gewoon een gevecht om voorin te komen. En als je er dan voorin zat, nou, dan moest je hopen dat het allemaal nog bij elkaar bleef. Maar die top was ook veel breder. Het gebeurde vaak, er was een kopgroep en die had misschien 40, 50 seconden. En dan nog steeds was het best mogelijk dat je nog weer terugkwam of dat die kopgroep teruggereden werd. En dat was later gewoon
niet meer.
Best lastig. Dan had je met 4, 5 man had je 20, 30 seconden en dan was het klaar. Dan was niemand meer in staat om dat dicht te rijden.
En ik heb er wat in verdiept. Hè. Je had twee soorten dat je of twee manieren van die rondjes om de kerk. Gewoon dat je alleen maar fietste of dat je een gangmaker erbij had.
Nou, dat zijn dennenkoersen, bedoel je.
Ja?
Ja. Nou, uiteindelijk zijn je gaat zoeken als organisatie ook om het spectaculair te maken bij het publiek. Dus als je natuurlijk op een gegeven moment bij de elites kreeg dat je met de hang en wurgen 40 of 50 inschrijvingen had. En als je dan de pech had dat je op de dag van rijden 's morgens een regenbui had, dan waren er ook nog 10 afzeggers, want die wilden niet in de regen rijden. Nee. Ja, dan ga je dus zoeken aan een organisatie naar andere manieren om het spannend te maken. Zo heb je sprintwedstrijden gehouden. Arsene Delft heeft dan een sprintkampioenschap gehouden. Dus dat je tegen elkaar gaat sprinten. Danny-koersen, koersen met bekende oud-wielrenners. Net niet profrondes, zeg maar. Dameskoersen zijn er toen gekomen, veelvuldig gekomen. Je gaat natuurlijk jeugdwedstrijdjes. Ja. Je gaat natuurlijk zoeken naar dat er meer publiek komt. En dat is wel het verschil. Maar het echte criterium rijden, dat is gewoon ouderwetse
snot voor de ogen.
Ja. Ja,
en rondjes, ja. En nog een rondje.
Ja, gewoon het begint bij de junioren, die rijden een uur.
Ja.
Zoiets. En dan had je amateur, en het is nu veranderd er steeds, maar dan had je amateurs of veteranen rijden aan 1 uur en 1 kwartier, 1,5 uur. En de elites of de echte amateurs, de top amateurs rijden dan 2,5 uur ongeveer.
En je kent dat groepje van die rijders, die kende je in jouw tijd. Want die kwam natuurlijk overal en nergens tegen. Dus ja. Je wist van tevoren een beetje, oh jee, Ben doet mee. Nou, dan moet ik daarop letten, Mark doet mee, moet ik daarop letten. Zijn er dan ook nog andere dingen waar je naar kijkt?
Oh, mij letten ze niet zo vaak. Mij letten ze niet zo vaak. Maar,
dan weet de luisteraar niet.
Oh, Sean reed mee.
Ja. Nou, op zich, ja, waar hou je rekening mee? Daar hou je in principe geen rekening mee. Je weet op een gegeven moment wie er start en wie er goed is. Dus wie je niet moet laten rijden, dat is heel simpel. En uiteindelijk, als het richting de finale van de wedstrijd gaat, de laatste 15, 20 kilometer, dan weet je wel wie er nog om je heen zit en wie er nog goed is. Dat kan je ook heel snel zien. Ook, ja.
En weet je, vorm van de dag, vorm van de maand, vorm van de periode. Maar ik ben wel benieuwd, in jouw tijd, hè, met, en dan als je met een groep weg was, of je zijn natuurlijk ook op een gegeven moment rijden met dezelfde. Ja, ik heb wel beelden gezien in de tijd van met Willem Paardenkoop, ja. Zeker, en met Charles
van Rooijen.
Zeker hier in Noord-Holland, ja. Hadden jullie wel een vast groepje wat altijd wel bij de eerste 10 zat. Ja, maakten jullie afspraken?
Nee, weinig eigenlijk. Eigenlijk helemaal niet. Het enige, ik reed nu op een gegeven moment altijd met Ron Vroom in de ploeg.
Ron, ja.
En met Ron was het heel simpel. Dat als we met z'n tweeën bij zaten, ik probeerde weg te rijden. En als het niet lukte, dan zorgde ik dat er niets meer wegreed. En dat Ron de spurt kon winnen. Ja, ja. Ja. En dat waren wel de afspraken die we maakten. Maar verder was het heel simpel. Wachten doe je op de bus. En gewoon rijden. Het is 2 uurtjes. Dus,
volle bak.
Ja.
Ook als bij iemand in zijn woonplaats was.
Ja hoor. Hij moet eerst zorgen dat hij erbij zit. En dan kan het altijd nog.
Ja, ik geloof het, hè. Maar ja. Ik heb toch ergens een onderbuikgevoel over Mathieu van der Poel. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik zeg het toch. Het is wel verdraaide toevallig dat net in die etappe waarin hij dan in het geboortedorp van zijn opa de gele trui kan krijgen, dat het hem ook lukt.
Ja, ik heb het idee dat alles wat hij echt wil, dat het hem ook lukt. Dat vind ik het hele, hele bijzondere van die jongen. Ja.
Is zo. Dat is, maar ik ga wel een beetje met je mee. Ja. Maar het is niet gestolen. Want het is wat John net zegt. Als je goed luistert. Ik denk dat al die renners hebben gedacht. Ik denk dat ze wel als er een ander had gegaan. Had iemand misschien sneller of net even eerder gedacht van. Ik ga erachter. Ja. Als je de benen hebt, ik ga erachteraan. Maar als ze echt de benen hadden gehad, dan hadden ze hem heus wel teruggehaald. Maar het is inderdaad meer het knappe van hem. Maar ze gunnen het hem ook. Dus het is niet iemand die denkt van ik gun het hem niet, ik ga hem terugpakken. Dan kijkt hij naar een ander. Dus je ziet dat Alaphilippe, die kijkt naar ik weet niet meer wie er nog meer aan kop zat, maar die kijkt naar een ander. Die denkt, ja, als ik hem pak, dan verlies ik hem ook. En dan wint een ander hem. Ja. Dat gebeurt, in een split second gebeurt het wel. Maar je moet er wel zitten. Je moet het ook doen. En dat is hem niet cadeau gegeven.
Nee, kijk, want de eerste keer dat hij aanging richting streep, reden ze het wel dicht.
Ja.
En dan vervolgens de tweede keer zie je gewoon echt dat ze gaan kijken. Want ja, op het moment dat je dicht rijdt, ben je zelf ook klaar.
Ben je weg.
Ja.
Ja. En soms een seconde te lang wachten is funest. Maar wat wel is bij profs, daar doel je een beetje op. Dat weet ik zelf wel. Bij profs, zeker bij criteriums. Dus na de Tour worden natuurlijk criteriums gereden. Dat is een beetje show. Daar worden wel afspraken gemaakt.
Ja, absoluut.
Ja. Ja.
En dan wordt er ook wel rekening gehouden met wie waar woont. Ja. Of weet ik veel wat. Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Dan wordt in de kleedkamer gewoon de uitslag wordt op papier gezet. En dat is het.
Ja. Ja. Je kijkt dan, heel verbaasd.
Ja.
Ja. Ja, soms ben ik heel verbaasd.
Volgens mij heb ik het je al 4 keer verteld.
Ja. Hey, ik moet er verbaasd reageren. Oh nee, er zit geen camera op.
Jee. Nee, maar dat is gewoon zo. Kijk, ik heb zelf ook wel een aantal van dat soort koersen gereden. En dan, dat was ook omdat er gewoon heel weinig beroepsrenners waren. Maar dan was het gewoon heel simpel in die tijd. In Volendam hebben ze nog een profkoers georganiseerd. En nog meer. En dan was het gewoon, Erik Dekker was een beetje de man. En dan werd in de kleedkamer weer de uitslag op papier gezet.
Hm. En daar ben ik misschien heel bleu in. Maar als hij dan het niet goed doet.
Ja, dan wordt het wel een dingetje. Dan houdt het wel op.
Als hij zich op een gegeven moment opblaast. Dat je bijna vooruit moet duwen.
Dan wordt het genegeerd.
Ja, dan is het klaar. Dan wint gewoon degene die als tweede op papier stond. Ja. Zo simpel is het ook.
Schuift iedereen door.
Het is heel mooi. Ze zetten een uitslag op papier. En dan.
Hij kan ook lekker rijden. Ja,
ja kijk. Ja. En ik mocht ook eens een keer meedoen. En dan zegt hij ook veel. Denk je dat dat lukt? Ja, tuurlijk lukt dat. Ja, je mag meezitten, maar je moet er wel zitten. En je moet ook echt wel serieus hard rijden. Maar ja,
Het wordt je gegund.
Ja. Ja. Ja.
Maar dan moet je er wel zijn.
Ja. Nou, het heeft toch ook wel zijn charme zo op die manier?
Ja, maar ik denk dat het in heel veel sporten geldt, hoor. Denk ik wel.
Ja?
Ja, denk ik wel.
Kijk, het is op zich is het ook wel logisch. Kijk, als jij Tour de France gereden hebt en je hebt... 3 weken lang jezelf helemaal uit elkaar getrokken daar. En je moet dan nog eens een keer 3 weken achter elkaar iedere dag een criterium rijden. Ja, dan dat gaat niet met 2,5 uur volle bak rijden. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dan houdt het op een gegeven moment op. Kijk, en dat is ook wel wat te zien. Want ik reed bijvoorbeeld vaak ook Ronde van Wateringen in het Westland. En dan reden wij voor de beroepszenders. Ja, en uiteindelijk bleek dat wij eerder terug waren dan de beroepszenders. Nou, toen hebben ze het op een gegeven moment aangepast. Toen reed de elite nog maar 80 kilometer. En de beroepszenders reden 100 kilometer. Dus dan was het iets minder opvallend.
Ja.
En waarom doen die toerrijders die 3 weken daarna nog allerlei criteriums? Is het dan opgelegd vanuit sponsors? Is het nodig omdat er gewoon geen droog brood in te verdienen is? Is het gewoon voor de kick en de
eer? Het is beide. Het is natuurlijk voor de sponsor. Je moet je ook aan het publiek laten zien. Want dan is de sponsor ook weer in beeld. Dus dat is een belangrijk dingetje. Ja, en het is gewoon om...
geld.
Ja, om het geld te doen. Kijk, die jongens pakken toch leuk geld mee. En kijk, een Mathieu van der Poel heeft dat niet nodig. Maar alles wat daaronder zit, die heeft dat wel nodig om gewoon... toch nog een beetje wat te verdienen. Kijk, vergis je niet dat het gros van de beroepszenders... Die heeft het echt niet heel breed, hoor.
Maar als je kijkt naar de Tour... wat een reclamekaravaan daaraan vooraf gaat... hoeveel televisieploegen er rondlopen... hoeveel verschillende nationaliteiten qua sportverslaggevers er zijn... wat een immens bereik dat dan heeft.
Ja.
Dan zou je toch niet anders kunnen denken... als je op de achterkant van een bierveldje schrijft... Die hebben het best wel goed voor elkaar.
Ja, maar het geld gaat niet naar de renners.
Waar blijft dat dan hangen?
Bij de ASO, bij de organisaties. En dat is dus aan de ene kant mooi van wielrennen. Wielrennen is het sport van het volk, zeggen ze. Dat komt omdat het is vrij toegankelijk. Jij kan gewoon nu in je auto stappen, je camper stappen. Je rijdt naar Frankrijk. Je kijkt de parcours en je kan gewoon je ziet die jongens voorbij. Als je bij een start staat van de Tour en je zorgt dat je op tijd bent... dan kan je die gasten gewoon zien en aanraken. En ze gaan warm rijden. En tegenwoordig staan ze op 2 meter afstand met een beveiliging.
Ja.
Maar 5 jaar geleden kon je ernaast zitten, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar het is heel toegankelijk. En dat zie je op die bergen. We weten allemaal die beelden wel op Alpe d'Huez. Dat ze geduwd worden. En dat ze, het is bereikbaar. Het is toegankelijk. Het is ook niet te doen. En zij strijden zich helemaal suf. En eigenlijk voor hun salaris van de ploeg. En hoe harder je kan fietsen, hoe meer je kan verdienen. Maar die ploegen die worden in stand gehouden door sponsoren. Want die krijgen, die pakken die rechten. En Ineos, ik denk dat de helft van de ploegen die rondrijden de Tour... dat je niet weet wat het voor bedrijven achter zit. Ik denk niet dat je... Weet je wat Ineos, waar Ineos voor staat?
Ze hebben een heel mooi logo.
Ja, het is een hartstikke mooi logo.
dat is tegen wat ik ervan kan zeggen.
En zo zijn er wel meer ploegen waarvan je denkt... geen idee wat die doen.
Kijk, het is ook heel simpel. De winnaar van de Tour, volgens mij is prijzengeld iets van 4,5 ton of 5 ton voor de overwinning. En dat moet je dan ook nog delen met 8 renners, met 4 mechaniekers, met 5 verzorgers. Noem het allemaal maar op.
20 man meestal.
Daar blijft helemaal niks van over. De winnaar van het bergklassement, volgens mij, is het €25.000. Dan moet je 3 weken lang jezelf echt helemaal uit elkaar trekken op ieder klimmetje.
Die tussensprint krijg je €500 voor.
Nee, joh.
Ja, maar je ziet ze ook nou niet sprinten.
Ze denken
echt, je bekijkt het maar. Gedeeld door 20 man, dat je €25 verdient voor je ploeg.
Ja.
Dan ga je niet voor sputten.
Kijk, en meestal...
Heb je 8 uur op de fiets gezeten?
Ja.
Ik meestal deel dan... Kopman deelt niet mee, want die verdient precies genoeg. Maar het is geen vetpot of zo. Kijk, en dan heb je het nog over een ploeg... die dus de Tour weer naar rijdt. Ja. Maar dan moet je dus...
Die verdienen geloof ik maar 5.000-6.000 euro. Tien.
Ja, die gaan na 3 weken met €10.000 naar huis. Nou, even lekker even delen met z'n 20.
Kun je lekker uit eten met z'n dat is zo. Ja, ik heb dat laatst tegen jou verteld. Maar ik weet natuurlijk dat mijn vader in het verleden... met BSC Kennemerland de Heerengewaard, Zandpoort, de profronde organiseerde. En dan kwamen die mannen kwamen dan bij ons thuis vroeger. Was een klein jochie. Keek ik tegenop, had je de rallyploeg, grote rallyploeg. Dan hoor ik die contracten. En dat was toen ook al met een Joop Zoetemelk. Die zei gewoon van, nou, ik start en dan krijg ik 3000 gulden toen de tijd. En elke dag dat ik in het geel rijd, krijg ik er 100 gulden bij. En elke overwinning in de Tour komt er 200 gulden bij. Maar ik kom wel, als ik kom, dan was het 5000 gulden. Dat was natuurlijk toen de tijd heel veel geld. Maar dan neem ik wel 3 knechten mee. En die betaalde hij zelf. En dan ging hij reed gewoon. En dat was gewoon zo'n... Als we het dan hebben over goede rennen, weet je wel. En niet nog een keer qua prestatie, maar qua... Die snapte gewoon wat het volk wilde. Die kwam en die reed aan zijn rondjes. Nou, je hebt zelf ook zandpot gereden. Het is geen leuk... Ja, het is een heel leuk rondje, maar het is... Voor een wielrenner een klote ronde draaien. Maar en dan reed hij gewoon zijn rondes. En hij deed zijn dingen, deed zijn PR-dingen, deed zijn handtekeningen. En hij liet zijn trui zien en hij zwaaide naar iedereen. En nam gewoon 3 knechten mee die niemand kende. Maar één van die knechten eindigde dan top 5. En die pakte dan wat premies mee. En die pakte op die avond wat. En die kon dan bij wijze van spreken 500 gulden bij elkaar fietsen. Wat toen dat heel veel geld was. Dus dat zo werkt dat wel. Werkt het eigenlijk nu nog, alleen die bedragen zijn veranderd.
Ja. Dat is ook de voornaamste reden dat heel veel van dat soort wielrenners nog een baan ernaast hebben.
Ja, weet ik niet. Bij de profs. Bij de amateurs wel. Bij de
amateurs wel. En misschien in België ook sommigen nog wel. Maar kijk, vergis je niet. België is dat zeker het geval. Daar zijn heel veel jongens die hebben een sponsor achter zich staan. En die betaalt eigenlijk hun salaris. Hm. Dus ze rijden daar wel, maar ze worden niet eens betaald door de ploeg. Ze betalen eigenlijk gewoon hun eigen salaris. En dan
is sponsor mee of zo.
Ja.
Vergelijkbaar kijk, wat we kennen bij de Formule 1. Dus een stoeltje wil hebben, moet je zoveel geld inleggen. En...
Kijk, ik weet zelf nog uit mijn tijd bij Dextro. Toen hadden we Menno Vink. Die had bij Panasonic gereden en die kwam toen terug. En die was op een gegeven moment nog in de markt voor een plaatsje bij TVM. En uiteindelijk werd dat Michel Cornelissen.
Ja.
Ja, Michel Cornelissen had steenkorrel achter zich staan. En Harry Mater die deed nog het een en ander. Dus ja, dat was simpel.
Ja.
Snel geregeld. Dus dat werd Michel Cornelissen. Kijk, en uiteindelijk maakt Michel Cornelissen maakt het ook wel waar. Want dat was ook wel een best een goede renner. En dat wat hij goed kon, deed hij ook goed. En dat was Belgische wedstrijden. En daar won ik er gewoon een aantal van. Dus dat was een prima renner voor TVM.
Ja.
Je zou je bijna afvragen als jonge jongen of jonge meid. Waarom ga ik in vredesnaam op die fiets stappen en daarin beginnen? Maar dat doe je dan waarschijnlijk toch omdat je het leuk vindt. Omdat je ergens iets hebt opgepikt dat je denkt, nou, dat wil ik. Hoe is het met de jeugd gesteld binnen de wielrennerswereld op dit moment? Heb je nog aanwas?
Nou, ja, het is wel lastig nu, want voor de jeugd is er best wel heel veel. Maar wat ik dan zelf nu zie bij Wielervereniging Noord-Holland, waar ik op dinsdag met de jeugd altijd train, daar is best wel redelijk veel aanwas. Maar dat komt ook heel veel uit het mountainbiken, komt er nu ook op de weg fietsen. Voorgaande jaren was het echt wel een crime om ze ook op de weg te krijgen. Dus dan gingen we met een man of 8. Dan hield het echt wel op. Dat was het dan. Soms eens een keer 10 man. Ja, en nu rijden we gewoon iedere dinsdag rijden we met 25 jongens en meiden tussen de 12 en 16 jaar. En die vinden het leuk en die gaan mountainbiken en die gaan op de weg fietsen. En die vinden het allemaal hartstikke grappig en dat is wel leuk.
En het crux van het verhaal is, hij is een beetje bescheiden, maar hij zegt ik ga dinsdagavond rijden met de jeugd. Dat is het. Het is, je hebt oude renners nodig of huidige renners, maar mensen nodig. We hadden het net over het organiseren van wielerrondes, criteriums. Heb je vrijwilligers nodig? Geldt, hè? Dat hebben we vaak genoeg besproken hier. En je hebt vrijwilligers nodig die de jeugd enthousiast maakt en begeleidt. En als je dat doet, dan is het best wel potentie. Alleen het is, we hebben het hier bij Kermland ook meegemaakt, zo'n jaren terug. Maar toen zijn we ook begonnen met op een gegeven moment gewoon een soort dikke bandenrace, een training. Mocht je rijden, Jan Koper deed dat dan. Nou, die offerde dan gewoon zijn woensdagmiddag op. En we gingen flyeren in de Broekpolder. En de journalist stond er, de fotograaf stond er. En er kwam één jongetje aan op zijn mountainbike. En die wou wel woensdagmiddag trainen. Dus Jan gaat gewoon, in plaats van dat Jan zegt, sorry, maar dat ga ik niet doen. Gaat Jan heel enthousiast met dat ventje aan de gang. En we maken een foto, we weten het nog een beetje zo te doen. Dat het lijkt alsof we meerdere waren. Maar een week na neemt het jochie een vriendje mee. En uiteindelijk, eind van de zomer, rijden er 14 of 15 van die jochies en meisjes rond. Waarvan de 9 lid worden. Nou, en als je dat, en dit jaar erop hebben ze dat nog een keer een jaar gedaan. Dan werden er weer, en toen had je, voordat je het wist, had je 24 jeugdleden. Dat is voor een wielerclub gewoon veel.
Ja.
Een voetbalclub niet, maar voor een wielerclub wel. En 24 jeugdleden erbij. En dan krijg je dat je een klein sneeuwbaleffect. Want de ouders komen, die gaan dan wat doen voor de club, hoop je. Maar uiteindelijk moet je dat elk jaar door blijven zetten. Want anders zakt het op een gegeven moment weer weg. Hoe het nu is, ik heb geen idee. Maar volgens mij is het wel redelijk weggezakt.
Ja.
Dat zie je aan, nou ja, dat hoor je aan het verhaal van John. 6 man starten en nu rij je met een grote koppel rond. En het is ook diversiteit. Er zijn heel veel kinderen die willen en mountainbiken en op het strand rijden en wil rennen. Ze willen eigenlijk, ze hebben natuurlijk heel veel keuzes. En je moet denk ik wel wat diversiteit bieden. Banen.
Nou, dat is het ook. Kijk, het moet ook leuk blijven voor ze. Maar ook bij ons zag je wel dat kinderen kwamen trainen. En dan namen ze een neefje mee of een vriendje. Ze namen gewoon iemand mee. En uiteindelijk wordt die groep gewoon veel groter. En dat zie je dan ook met die meiden die nu meegaan. Ja, er gaan gewoon 8 meiden mee. Ja, die gaan dan mee leuk fietsen en een beetje trainen, maar ook een beetje socializen. Dat
hoort er ook bij.
En dat hoort er ook een beetje bij. En ja, dan moet je gewoon zorgen dat het leuk is. Je gaat gewoon, je gaat de polder in of je weet ik waar je naartoe gaat. En je doet wat oefeningetjes en een programmaatje werk je af, wat ook leuk is. Dus niet dat het echt alleen maar keihard trainen is. Want in principe heeft het ook geen zin met jongens en meiden van 12 tot 15 jaar. Die hoef je helemaal niet met trainingsschema's en zo te vermoeien. Dat moet gewoon leuk zijn en die laat je wat oefeningetjes doen. En daarna kan je ze wel een keer gaan trainen als er echt.
Beste komen wel bovendrijven.
Jawel. Ja.
En wat voor oefeningen laat je ze dan doen?
Ja, je gaat wat sprintjes doen. Je leert ze sturen op een rondje. Je laat ze slalom om elkaar heen. Dus je gaat zeg maar de groep die ga je op een lange lint laten rijden met een anderhalve fietslengte ertussen. En dan laat je ze van achter naar voren rijden, slalen om het om de renners heen, zodat ze een beetje handiger worden. Je laat ze op een klein rondje laat je ze de rondjes rijden. Het aanzetten uit een bocht, het sturen naar een bocht toe, in een bocht, hoe je dat doet. En daar gaat het eigenlijk om. Je laat ze tegen wind rijden in een waaiertje. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Nou, dat merken ze op een gegeven moment vanzelf wel, dat ze het niet goed doen. Als je wat harder gaat rijden, dan zoeken ze vanzelf wel een keer het goede wiel. Anders zit je met je
gezicht
met je kop in de wind en dan uiteindelijk ga je dat niet redden.
Snap ik. Want je hebt natuurlijk wel niveauverschillen tussen die kinderen. En als je dat bekijkt naar andere sporten, met voetbal, met tennis. Nou ja, daar kun je daar best wel aardig in meekomen. Ja, maar het is natuurlijk heel zichtbaar en heel transparant in een sport als fietsen, maar ook met hardlopen.
Ja, klopt.
Als je achterblijft dan.
Ja, maar dat filtert zich vanzelf. Iedereen heeft binnen zijn eigen niveau loop je natuurlijk tegen je plafond aan. Maar dan kom je dus ook, daardoor heb je verschillende categorieën. Ja. Maar het mooie verhaal is dat het verhaal van, dat wist ik eigenlijk niet, het verhaal van Bauke Mollema. Dat die toen proef met Paul de Bak is meegegaan. En dat die jongens, die Paul de Bak, een continentale ploeg. Ja. Dus dat zijn jongens die kunnen echt goed fietsen. En die merkte toen gewoon, toen kwam Bauke Mollema als een studentje. Ja, ik wil eigenlijk wel eens een keer, ik kan goed fietsen en ik wil wel eens een keer mee. En toen hebben ze hem meegenomen. Volgens mij in Tsjechië of zo'n soort koers.
Zoiets, ja.
En die reed gewoon met de beste mee. En dus al die jongens zeiden gewoon, je zag toen al van, die had iets extra's.
Ja.
Dus dat, zelfs op dat niveau zie je dan wel dat je, en die moest nog heel veel leren. En dat durfde niet tussen de wielen te rijden. En daar ging hij gerust 10 meter achter het peloton aan rijden. Wat natuurlijk, wat je niet volhoudt. Maar je kon toen wel zien dat als de bergjes kwamen, dan reed hij zich zo naar voren. Dus uiteindelijk konden, ja, dat filtert zich vanzelf. En dan ga je dus ook met gelijkwaardig ga je natuurlijk oprijden.
Kijk, uiteindelijk wel, als je bij de wat hogere categorieën komt, dus je gaat op een gegeven moment naar een juniorencategorie. Ja, dan blijven gewoon de goeie blijven over. En de minder goeie, die gaan gewoon lekker fietsen voor hunzelf. En die vinden het ook hartstikke leuk. En kijk, die trainingen met de jeugd, er zijn ook jongens die rijden veel harder als anderen. Maar die laat je gewoon wat extra doen. En dan komt het ook wel weer goed. Ja, die laat je wat extra arbeid doen. Dat uiteindelijk als je terug bent, is iedereen is voldaan en heeft een leuke training gehad. En de week erna komen ze weer.
En hoeveel uur fiets jij nog per week, John?
Nou, ik
je ziet
fiets...
Er wel, je ziet het, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar je ziet er wel helemaal afgetraind
uit. Even denk hoor.
Elke zondag kom ik je...
Ja, een uurtje of 8-9 in de week maak ik nog
toch wel.
Ja.
Ja, okay.
Soms wat meer als het mooi weer is. Maar ik probeer dinsdagavond uit mijn werk meteen even een uurtje of zo te doen. dinsdag train ik met de jongens, dat is 2 uur. En dan donderdags probeer ik nog een uurtje te doen uit mijn werk even snel. En dan zaterdags vaak even 2,5 uur 's ochtends. En zondags eigenlijk hetzelfde of soms wat langer.
Een rondje bijkse.
Ja, als het wat mooier weer is of Bloemendaal. Ja,
kom hem altijd tegen. Ja. Op de terugweg.
Ja.
Weet je, gaat vroeg op pad.
Ja, we gaan meestal 8:30 weg. En als, het, als we wat langer gaan, wat eerder. Maar dat is ook afhankelijk van het weer. Of het als koud is en ellendig weer. Dan ga ik echt niet om 8 uur op de fiets zitten. Dan vind ik het wel prima.
Ja.
Maar ja, afgelopen zondag. Toen zijn we richting Edam gereden. Uiteindelijk kleine 100 kilometer. Nou, dan, waarom? 1/4 vracht weg of zo. En dan ben je toch weer een beetje op tijd terug. En dan heb je de rest van de dag ook nog wat aan je dag, hè?
Ergens is het toch heel erg charmant, hè, hoe dat dan klinkt. Hè? Gewoon 100 kilometer fietsen met een groep mannen bij elkaar. En Mart Smeets ook, die boekenkasten volgeschreven heeft over het wielrennen. En ook als je dan die programma's ziet. Het heeft ook wel iets magisch. Maar dan toch, je moet wel 100 kilometer lang
ja, dat is
op,
het ook,
dat, maar, op dat zadeltje zitten en trappen.
Je bent dat ook wel een beetje gewend en dat zit er gewoon in. Dus dat gaat ook eigenlijk vanzelf. Zeker als het mooi weer is. En dat gaat prima. En dat is ook gewoon leuk, joh. Je zit een beetje te ouwehoeren.
Zo voorbij,
ja. Ja, dat is zo gebeurd. We hebben een aantal jaren geleden hebben we dat voor het eerst gedaan. Dat hebben we. Dat was via een vriend van mij. Die was die is 1 jaar amateur geweest. En dat vond hij eigenlijk zo mooi en zo leuk. En toen is hij weer bij de liefhebbers gaan rijden. Maar hij zegt, dat was toen 25 jaar geleden. Hij zegt, kunnen we die jongens niet een keer bij elkaar roepen? En dat hebben we toen gedaan. Nou, toen hadden we een mannetje of 20 of zo. En het jaar erop deden het weer. En toen hadden we eigenlijk weer iets van 25 of 30 man. Maar ook weer heel veel andere jongens die het jaar ervoor niet bij waren. Nou, en vorig jaar zouden we dat weer gaan doen. Ja, dat kwam er natuurlijk niet van.
Nee.
En dat is dit jaar hetzelfde. Maar ja, volgend jaar gaan we dat echt wel weer doen. En dat is best leuk, want dan zie je al die jongens waar je 20, 25 jaar geleden mee aan de start stond. Die komen dan weer langs. En dat is gewoon, ja, dat is hartstikke leuk, joh. Dat ging vanuit het café bij Bolle in Warmhuizen. De jongens die komen daar van tevoren, even een pakje koffie, een beetje ouwehoeren. Nou, 2,5 uur fietsen, want ja, sommigen die doen niet zoveel meer. Ja, en daarna een beetje wat eten en wat drinken en lachen.
Ja,
ja. Dat is gewoon echt lachen.
Ja, klinkt goed. Ik bied me aan om volgend jaar mee te rijden als materiaalman met de auto.
Ja, sterker nog, zelfs jongens uit Holte en uit Friesland, die kwamen gewoon naar Noord-Holland toe om mee te doen.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Dat is leuk, toch? Dan heb je wat neergezet.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is best leuk. Dat is hartstikke gezellig, joh.
Mis jij het criterium rijden? Of de wedstrijdjes, voorbereiden?
Ik vond de wedstrijden wel altijd heel leuk. Maar op een gegeven moment, ja, dan ben je 40. En dan sta ik aan de start met dat ventje van Uwenders. Ja, ik stond ook met zijn vader aan de start.
Mm.
En dan denk je ook van, ja, dus. Mm. Maar het wordt gewoon wat, ja, het wordt op een gegeven moment wat moeilijker. Je gaat wat snelheid missen. Ja, je hebt thuis ook nog wel eens het een en ander te doen. En dan moet je ook best, dan moet je nog wel eens een keer verantwoorden, zeg maar.
Maar heb je nou de behoefte gehad om dan bij de beest te gaan?
Nee. Nee, ik heb 25 jaar gekoerst en toen vond ik het ook prima zo. En dat ging ook best heel lang goed, omdat er heel veel wedstrijden waren. En dan kon ik mijn trainingsuren beperken. Ik ging vaak op de fiets naar mijn werk, werkte ik op Sloterdijk. En dan ging ik dinsdags met de auto naar Amsterdam, ging ik op de fiets terug. Woensdag op de fiets heen en terug en dan donderdags alleen op de fiets heen. En dan had ik mijn trainingsuren gehad, zonder dat het eigenlijk heel veel extra tijd kostte.
Ja.
En op een gegeven moment dan ging je wedstrijden rijden en dan werd je vanzelf beter. En bij mij was het op een gegeven moment vaak zo, dan reed ik het Pinksterweekend. Dan reed ik zaterdag en zondag de Ronde van Schermerhorre. Reed ik maandags het districtskampioenschap en dinsdags reed ik de Ronde van Krombenie.
Ja.
Nou, en dan deed ik even de rest van de week niks en dan was ik er. Dan,
vijf banen kwamen later.
Ja, en dan was ik er en dan reed ik gewoon de rest van het seizoen reed ik hard. En op een gegeven moment, die wedstrijden begonnen weg te vallen, dus kwam niet meer aan mijn trainingsarbeid. En dat werd wel een stuk lastiger. Dus het werd al later voordat je een keer goed begon te rijden.
En dan heb jij BVV heb je 5 keer gewonnen, volgens mij. Zo zijn er nog meer. Hoe kan het? Hoe kan het dat je het ene rondje dat je 5 keer wint?
Ja, dat
waar ligt dat aan?
Nou ja, de 5e keer mocht je de ronde mis meenemen of zo. Ja, ik weet niet wat
was. Ja, geen motivatie is.
Sommige rondes die lig je gewoon beter. Kijk, ik had best wel redelijk wat power. En dan die rondes met die lange rechte stukken erin. Die kon ik gewoon heel goed aan. En dat was in Beverwijk nu aan de orde. Dat was in Warmhuizen aan de orde. Die heb ik ook 3 keer gewonnen.
Hmm.
ja, de zware rondjes, die kon ik wel goed aan. Dat, ja, dat is gewoon zo.
Oké. Okay.
Van de andere kant...
Welke ronde lag je totaal niet? Dat je zegt, dat
op Dam.
Op
dat,
Dam?
Het lag me echt totaal niet. En later, in het begin, de ronde van Heergewaard, dat ging nog wel. Toen hebben ze het
parcours
veranderd. En toen later werd het echt een racebaan. En toen, ja, daar had ik gewoon niks te zoeken.
Asfalt.
Ik kon er wel heel hard rijden, maar...
Ja, en dan rijdt iedereen hard.
Ja, en dat lag mij gewoon niet. Kijk, als ik in Osama bijvoorbeeld reed, dat was echt een pokker rondje eerste klas. Maar daar kon ik wel heel goed uit de voet op die steentjes. En dat was in Schermerhorde hetzelfde.
Boven Karsman?
Ja, ook.
Dat soort rondjes. Ja. Ja.
Die kon ik echt, die kon ik gewoon heel goed aan. Dat, ja.
Drie keren aanzet.
Ja. Ja, Osaan heb ik ook 3 keer gewonnen. Horen, hetzelfde verhaal. Mm-hmm. Ook, dat was ook gewoon hartstikke zwaar over die steentjes.
Hazes Woude, ik weet niet, heb je die wel gezien?
Ja, maar nooit gewonnen.
Het is een rondje andersom, hè?
Ja. Dat is heel irritant, is dat.
Ja. Altijd valt daar. Ja.
En wat bedoel je met een rondje andersom?
Een bocht en een rest. Normaal is bocht altijd naar links. Ja. En af en toe heb je wel eens een bocht. Klassiek is dat natuurlijk heel normaal. Maar als jij een criterium, maar rijdt altijd linksom.
Ja, en een bocht naar rechts is altijd lastig.
Dat is heel raar. En als jij natuurlijk... dit is wel mooi, je Hazes Woude is een mooi rondje. En stond een keer aan de start en dan begin je... heb je een heel klein klimmetje, ga een dijkje op, ga je rechtsaf. Want dat is nog wat te doen. En daarna ga je weer rechtsaf, dan krijg je een hele lange weg... en dan krijg je een chicane die naar rechts draait.
Ja.
En dat ben je als wielrenner niet gewend. Je gevoelsmatig ga je bocht naar links. Dus je moet hem naar rechts, dan naar links... en dan weer naar rechts gooien, met hele hoge snelheid. En toen stond... ik heb even zijn naam kwijt, maar ook een bekende rijder was wel bij de B, maar Rick Rijt, die stond toen bij ons in Zuid, die zit tegen mij van in mijn wiel, want de eerste ronde, de chicane, groot valpartij. Nou, hij had het nog niet gezegd, ik hoorde achter me bang, 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 dan lagen er 20 op een gat. Dus de eerste 8 gingen er doorheen, we waren ook met z'n achterweg. Dus dan ben je ook meteen de eerste ronde. Maar het is heel lastig rijden, ik weet niet waarom.
Ik had het,
je bent niet gewend.
Ik had het in het zand altijd, daar had je ook 1 bocht naar rechts.
Rechts, ja.
Ik kwam daar niet doorheen.
Nee.
Echt verschrikkelijk was dat.
Iedereen.
Ik zit echt weer met stomheid te klagen.
Ik was best wel handig, maar
je bent
die
niet
ene
gewend.
Bocht daar, dat ik kreeg dat niet voor elkaar. Ik zat er altijd op 1,5 meter.
Ja. Ja. Gek, hè?
Ja, waarom? Maar waar komt dat dan door?
Nou, omdat je gewend bent, alle rondjes is linksom. Alle rondjes gaan linksom.
Ja, maar je zit zo vaak op de fiets. Zit zo vaak op de fiets. Ook wat
nou ja, dus ook als je traint en je rijdt... en ik heb mijn training ga je natuurlijk ook wel eens rechtsaf... maar als je rondjes rijdt, dus wedstrijdjes rijdt... als voorbereiding en je rijdt je trainingsrondjes sloten... je rijdt linksom. Ja. Je rijdt niet rechtsom. Ja,
je rijdt altijd linksom.
Als je op de baan rijdt, op een baan, gaat altijd linksom.
Ja, dan gaat
dat gaat nooit rechtsom. Nee. Dus gaan we dus de beste baanrenners...
Helemaal ingeprint.
Laat de beste baanrenners maar rechtsom rijden... Je hebt de ene van.
Helemaal schenkt deed het altijd. Hè?
Ja, als het is om te oefenen.
Ja. En zit je dan net zoals dat je dat in de Formule 1 hebt? Dat je, we hebben afgelopen weekend Max Verstappen gezien. En die maakte een rondje. En dan roept hij wat door zijn boordcomputer. En dan hebben ze een tijd. En dan zit hij op, ik weet de getallen niet hoor. 1.06.5. Ja. 1.06.4.5. 1.06.5. Zo stabiel. Omdat ze op exact hetzelfde moment aan hun stuur zitten. Knopje indrukken. Is dat bij jullie ook? Of zitten jullie meer met gevoel?
Nou, dat gaat je niet lukken. Want aan het begin ben je toch iets beter dan op het eind. Dus uiteindelijk gaan die rondetijden gaan wel wat oplopen. Ja.
Ik denk wel, als je een kopgroep hebt en je zou meten... Wel,
ja, dan ga je echt een heel groot gedeelte van de wedstrijd... zal je die rondetijden zien, die zijn gewoon gelijk.
Ja, dat denk ik ook. Je rijdt wel, je probeert 1 snelheid te houden. En natuurlijk een hogere snelheid dan het peloton. Maar uiteindelijk zit er een ritme in. En dan neem je over van elkaar. En dan ik denk dat daar niet heel veel verloop op zit.
Nee, dat zou best wel eens kunnen.
Misschien dat het einde van de, ja. En op het einde ga je kijken en dan wordt het meer tactiek natuurlijk. Ja. Dus dan ga je ook sparen en je gaat natuurlijk proberen energie te sparen voor sprint. Je was een aardige sprinter ook trouwens.
Nou, in het begin niet. Hè. Ik was gewoon echt niet rap. Maar ik heb me dat zelf wel aangeleerd op een gegeven moment door het gewoon heel veel te trainen. En,
heel specifiek te trainen?
Nou, wat ik altijd deed... ik reed altijd voor mezelf op het eind van de training... een finaletje van 1,5 uur... met gewoon echt een sput erin. En dan op een gegeven moment krijg je dat wel voor elkaar. En dat deed ik ook. Hans-Bosse Zeewering. Volle bak rijden. En op het eind van dat bordje sprinten. En dat deed ik gewoon heel vaak. En toen kreeg ik het op een gegeven moment wel voor elkaar. En Dan nog, ik was niet echt een sprinter die het echt moest hebben van een hele korte sprint. Maar als het een lange sprint was en ze gingen hem vroeg aan,
ja,
dan kon ik echt wel mee. En dan kon ik echt de beste wel kloppers moest.
Ja, anders kan je Beverwijk ook niet winnen.
Nee, ja, maar dat heb ik nooit de sprint gewonnen.
Altijd weg?
5 keer alleen aangekomen.
Echt?
Ja, ja.
Oh, dat wist ik niet.
Ja.
Ja, dat is wel heel knap.
Ja.
Hard rijden.
Ja. Maar ik, Warmhuizen bijvoorbeeld wel. Warmhuizen, één keer ook in de sprint gewonnen. Ja. Ja,
een lange spurt ook.
Ja. En die heb ik één keer wel in de sprint gewonnen. Ook al met echt rappe jongens. Dus ja, dat is net hoe dat loopt. Hm. Ik kon gewoon wel hard aankomen. Je hebt eigenlijk geen sprinten, maar ik kon wel heel hard finishen.
Nee, ik kon hard koers maken.
Ja. Ja, en dat was het ook wel vaak. Je maakt het gewoon zwaar voor een ander.
Ja.
En dan uiteindelijk dan is iedereen een beetje versleten. Ja, en dan is het gewoon wie heeft nog het meeste over. Want dat soort wedstrijden zitten er ook tussen. Wie kan er nog wat op het eind?
Nou, laten we hopen dat met de versoepelingen en het enthousiasme wat in ieder geval in deze uitzending zit, de komende periode weer wat meer criteriums geregeld gaan worden. En anders moeten we toch weer doorschuiven naar volgend jaar. En dan,
Ik denk dat we aan onze columnist wel kunnen vragen of die Jos Niessen kan bellen. Want ik ben wel benieuwd of Heemskerk doorgaat dit jaar.
Ik heb wel zoiets gehoord, dat hangt er ook nog
op. Hangt
er
nog, ja.
Ja, volgens mij hier bij Verwijk, de gemeente wilde het ook wel.
Ja, nee, maar ja. Je hebt geen die anderhalve meter gaat niet.
Dat is niet te doen.
Nee. Daar hangt volgens mij Heemskerk ook nog af. Als die anderhalve meter maatregel in augustus eraf gaat, dan gaat Heemskerk waarschijnlijk wel door. Maar je hebt een hele lange voorbereiding nodig.
Ja, tuurlijk.
Dus misschien wel leuk. We hebben Jos natuurlijk in de uitzending gehad als schaatser meer. Op terugblik. Maar we kunnen Jos is ook organisator van een ronde van Heemskerk. Dus we kunnen wel eens vragen of bellen van hoe wat de plannen zijn.
Dat gaan we doen. Ik vind dat een goede tip.
Dus ik hoop dat het dan weer doorgaat. Ja. Want dat hebben we al echt al, voor mijn gevoel, al 2 jaar. Maar het is precies een jaar. Maar je hebt dus al...
Ja, je mist gewoon
gaat niet door.
Twee seizoenen mis je gewoon.
Ja, en, precies. Dus voor die renners ook wel wat, hoor.
Ja, voor die renners is het wel een dingetje. Want ik denk zeker de categorie die bijvoorbeeld net over was van de junioren vorig jaar. Die missen gewoon echt twee belangrijke jaren wat dat betreft.
Ja.
En het is al moeilijk om al die rondjes te organiseren. Ja, wie blijft er nu over nu het 2 jaar niet meer geweest is?
En denk jij dat het sportieve gedeelte, dus die, met name die jonge binken, die junioren, die nog nooit eigenlijk, die eigenlijk de overstap al 2 jaar de overstap gemist hebben. Maar denk je dat ook het straks als de wedstrijd gaan beginnen, dat een groot niveauverschil zou zijn?
Nou, ik denk wel dat er jongens zijn die dus vorig jaar overgegaan zijn naar de elite. Dat die wel een aansluitingsprobleempje hebben als het weer losgaat. Want die missen natuurlijk 2 jaar.
En de elite zelf, hebben die motivatieproblemen om te blijven trainen?
Nou, ik denk wel dat de jongens zijn die dat zeker hebben. Maar
hoe is het bijvoorbeeld bij Noord-Holland?
Ja, die hebben wel heel veel samen getraind natuurlijk. Gewoon continu wel met die groep bij elkaar en trainen. En met elkaar gewoon wel wat trainingswedstrijden rijden. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er jongens zijn die er echt moeite mee hebben.
Moeilijk om je motivatie vast te houden.
En ik denk als dit mij was overkomen op het eind dat ik nog reed, dan was ik afgehaakt.
Ja, ik ook. Sterker nog.
Er was bij jou geen corona nodig om af te haken, wou je dat zeggen?
Ik was al afgehaakt.
Nou, voordat al onze luisteraars ook zijn afgehaakt, denk ik dat we maar gaan toewerken naar een afsluiting. Ben, dank weer voor de input voor vandaag. Maar zeker voor jou, John, dankjewel. Leuk om je zo gesproken te hebben.
Ja. Ja, ik ben alleen benieuwd. Ik weet niet of het is nu 5 uur. Of de Tour al afgelopen is.
Nou, Mathieu moest 5:10 starten volgens mij.
Oké, okay, ik ben dus benieuwd met zijn nieuwe wielen. Wat denk je, John? Kleine voorspelling.
Ja, ik
als dit,
denk,
als dit uitgezonden wordt, dan is het bekend.
Ik denk niet dat hij het gaat redden. Zelf denk ik dat Wout van Aert vandaag in het geel gaat eindigen. En ik denk met Wilco Kelderman in de top 3. Ja, en ja, Mathieu, ja, weet je, ik weet het niet.
Ja,
het kan zomaar dat hij...
Ik sluit me helemaal bij jou aan. Maar ik vind het wel een mooi afsluiten. Maar ik weet niet of onze meestervoorspeller het ermee eens is. We kunnen het straks aan hem vragen.
We gaan hem straks meestervoorspeller Bert Zwart. We gaan hem bellen. In ieder geval, hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering. Vergeet niet om onze Facebookpagina te liken en je te abonneren op ons Spotify-kanaal. Op die manier ben je verzekerd dat je de laatste podcast als eerste te horen krijgt. Wil je een keer een opname bijwonen? Met de versoepelingen gaat dat steeds makkelijker. Laat dan een bericht achter via www.sportinderegio.nl. Mijn naam is Mark Elschot En dit was Sport in de Regio. Tot volgende week.
Deze aflevering van Sport in de Regio werd u aangeboden door onze sponsor. Het sportmerk Jaco. We are team. Deze aflevering is geproduceerd door Ruben Kleinhoven en Aaron Veraard. Presentatie is in handen van Mark Elschot en co-host Ben Davidson. Deze podcast is gedistribueerd door Colorscan Podcasts. We zouden het leuk vinden als je je abonneert en een recensie schrijft op het podcastplatform waar jij luistert. Wil je meepraten? Volg ons dan op Facebook. Vergeet niet te kijken op onze website sportindderegio.nl voor alle genomineerde sporthelden en de column van Bert Zwart. Tot volgende week!